Welkom bij de 44ste aflevering van het derde seizoen van Beurstalk. Als je Beurstalk de beste podcast voor beleggers vindt, sluit je dan aan bij Beurstalk Premium. Een abonnement kan per jaar of per maand en geeft je toegang tot podcast specials en columns geschreven door experts. Je krijgt meer verdieping en meer achtergrondinformatie. Een abonnement geeft je ook toegang tot de tips tracker en je kunt met de tracker zien wat de performance is van de tips die zijn gegeven in de vrijdagse podcast. Met je abonnement steun je de podcast financieel en levert extra rendement op in de vorm van verdiepende content, waardoor je nog betere beleggingsbeslissingen maakt. En je maakt het voor mij mogelijk om de beste podcast voor beleggers te blijven maken. Kortom, alle reden om lid te worden van Beurstalk Premium. We gaan door met de podcast. Easy Broker is een partner van Beurstalk en aan het eind van de podcast praat ik met André Brouwers van het beleggingsinstituut waarmee Easy Broker samenwerkt. Dat is na de disclaimer, blijf dus luisteren tot het eind. Uiteraard bespreek ik ook deze week weer het economisch nieuws, de ontwikkelingen op de beurs en de financiële markten met mijn gasten. En aan het eind van de podcast krijg je de vertrouwde beleggingstip. Wil je goed op de hoogte blijven van de podcast, meld je dan vooral aan op de nieuwsbrief op beurstalk.com. En mijn gasten in deze 44ste aflevering van seizoen 3 zijn Lucas Daalder van BlackRock en Wim Zwanenburg van Stroeven Lemberger. Welkom. We trappen als altijd af met het sentiment op de beurs. En dat is best wel behoorlijk. We staan ongeveer zo'n procentje of 2 hoger dan een week geleden. Lucas, hoe verklaar jij dat optimisme? De S&P 500 ook in een bull market?
Ja, het sentiment ligt er stevig bij, laat ik het zo zeggen. Ja, als je naar de relatieve performance van de verschillende beurzen kijkt, valt op dat met name Amerika en Japan het afgelopen, laten we zeggen, maand goed gedaan hebben. Dus Europa, ja, die deze week dan toevallig krabbelt ook wat mee, maar blijft eigenlijk relatief op zijn plaats staan. Terwijl met name Amerika en Japan het goed hebben gedaan. Amerika heeft Europa dus nu ook weer ingehaald. Als je hier to date kijkt, zijn de Amerikaanse rendementen beter geweest dan de Europese. Ja, wat is de belangrijkste? Is denk ik de toch wel een beetje de fantasie rond AI. Hè? De successen rond de chips die daarmee ook geproduceerd moeten worden. Dat heeft in elk geval de beurs gewoon vleugels gegeven. Maar meer structureel kun je gewoon zeggen van ja, er is nog steeds wereldwijd sprake van een spaaroverschot wat toch elke keer weer ergens terecht moet komen. En wat dat betreft we hebben natuurlijk de afgelopen 2-3 jaar heel veel volatiliteit gehad. Onzekerheid rond COVID, een oorlog en dergelijke. Maar de onderliggende trends dat er heel veel gespaard wordt en elke keer toch weer kapitaal op zoek is naar een rustplaats. Ja, die trend is eigenlijk gewoon niet gewijzigd. En dat ligt uiteraard ook ten grondslag aan de beurs die toch gewoon weer hoger lijkt te willen gaan.
Ja, betekent dat ook dat je denkt dat het ook voorlopig wel zo blijft?
Nou, kijk, dat is natuurlijk altijd spannend. Nogmaals, lange termijn altijd gaat de beurs omhoog, zou ik zeggen. Dus de lange termijn ben ik zeker voorstander om altijd belegd te blijven in de beurs. Korte termijn is er altijd mogelijkheid op volatiliteit. En ik denk ook dat als je, wat ik al zei, Europa blijft op dit moment echt wel een beetje achter. Ik denk dat je dat ook wel redelijk terug kan voeren tot de relatief zwakkere economische ontwikkelingen in Europa. Nou, als iets dergelijks dus ook plaatsvindt in Amerika, dus als we dan uiteindelijk dan toch nog eens een keer die recessie gaan krijgen waar iedereen het over heeft, dan kan je op zich ook wel weer verwachten dat ook de Amerikaanse beurs wel weer een tikje terug zal doen. Maar lig ik daar wakker van? Nee.
Nee. Wat is jouw verklaring voor het goede sentiment? Wim, sluit je er helemaal bij aan?
Ik sluit me erbij aan. Kwartaalcijfers vielen mee. Recessie verschuift toch meer naar de horizon. Inflatiecijfers die blijven wel tamelijk hoog, maar de dalende trend is ook duidelijk. We hebben nu even wat oplopende gasprijzen, maar vanaf een heel laag niveau. Energieprijzen zijn dus per saldo gewoon afgelopen maanden year-to-date ook enorm gedaald. Dus die kostenfactor valt weg. We zitten waarschijnlijk toch wel een beetje tegen het einde aan van de cyclus van renteverhogingen van de centrale banken. Al komen we daar zo nog verder over te spreken. En je ziet ook dat de strategen, de bears op Wall Street, daar hebben sommigen nu ook de handdoek van in de ring gegooid. Bijvoorbeeld Goldman Sachs was ook heel voorzichtig. Hebben deze week koersdoelen voor S&P 500 naar boven toe bijgesteld. Een bear die ik op Wall Street nog wel tegenkom is Mike Wilson van Morgan Stanley. Die zegt echt dat het onmiskenbaar is dat die recessie eraan komt. En ook Jim Reed is een andere grootheid van Deutsche Bank. Nou, die is ook nogal bearish. Ze voorzien allemaal zware recessies nog voor het einde van het jaar. Maar ik eerlijk gezegd zie dat wat positiever in. We zien eigenlijk ook bijvoorbeeld het momentum van de winstgroei. We hebben daar gewoon even een terugval in gezien. Dat trekt weer aan. En dan wat Lucas ook al noemde. De fantasie, maar goed, de fantasie is wel gebaseerd op een nieuw fenomeen, hè? Artificial intelligence. En vooral ook, dat moeten we niet vergeten, het is niet alleen AI, het is generatieve AI. Dus dat wil zeggen, het genereert een heleboel nieuwe dingen. Ja. En dat stuwt de beurskoersen toch ook omhoog. Ja.
Wat me verbaast is wat je zegt over recessie. Want de eurozone is in recessie. Het is klein. Duitsland in recessie. Ja. En dan zeg je, ja, de recessie raakt op de achtergrond. Volgens mij gaan we nou juist net die kant op.
Nou, het is twee keer voor Duitsland en voor de eurozone min 0,1. Hè. Dat is echt allemaal nog in de vergissingsmarge. En het is bovendien historie. Het was nog een rapportage over het eerste kwartaal. En het laatste kwartaal er dan vooraf gaan, dus het vierde kwartaal vorig jaar. Nou, toen zaten we ook nog met andere energiescenario's. En inderdaad, er is wel in de productiesfeer, we zien wel wereldwijd een afkoeling. Hè? Dat is ook een beoogd effect van de centrale banken, die hun geldmarkttarieven hebben verhoogd om ook de economische activiteit af te koelen. Maar we zien een verschuiving van goederenbestedingen naar dienstenbestedingen. En die goederenbestedingen die zijn ook teruggevallen, productiecijfers. Omdat vorig jaar werd er gewoon heel veel geproduceerd. Dat was ook nog een echo van de coronapandemie. Toen moesten de voorraden nog worden aangevuld. Men ging ook van just-in-time naar just-in-case. Men ging reserveonderdelen ook produceren en voorraden aanleggen. Dus inventory-to-sales ratio's, die zag je, die waren vanaf de jaren 90 echt structureel gedaald. En die schoten vorig jaar weer omhoog. Nou, die voorraden worden weer teruggebracht naar normale niveaus nu.
Wim zegt eigenlijk, ja, recessie met min 0,1. Moet je dat met een korreltje zout nemen? Zo erg is het nog niet. Zit jij ook op die lijn?
Nou, het probleem met de recessie is dat je hebt natuurlijk een zeg maar universeel aanvaarde definitie. Twee kwartalen van negatieve groei op rij. Ja, ik heb daar altijd heel veel moeite mee met die definitie. Het lijkt toch altijd wat vreemd om te zeggen, ja, zie je, Duitsland in recessie. Maar als je naar de arbeidsmarkt kijkt, dan loopt het nog hartstikke goed daar. Hetzelfde geldt met Europa algeheel. Wat ik wel denk is dat als je puur kijkt naar de, en dat zegt Wim eigenlijk ook al, als je puur kijkt naar de onderliggende economie, er zijn zeker delen van de economie die in een recessieachtige fase zijn beland. Dus de industriële productie, dat wij nu 12% lagere productiecijfers in Nederland zien, ja, daar kan je moeilijk van zeggen dat dat geen recessie is. Daar is wel degelijk iets aan de hand. Maar daar staat tegenover dat de dienstensector gewoon nog heel goed draait. Dus of je nou kan spreken voor een recessie die voor de hele economie geldt, nee, dat lijkt me nog veel te vroeg. En andersom kun je bijvoorbeeld de huizensector, kun je ook zeggen, van, ja, daar zit ook een soort van recessie trend achter. Huizenprijzen komen wat onder druk. Berichtgeving over cementproductie, cementprijs en dergelijke. Dat lijkt allemaal inderdaad wel te wijzen op wat verzwakking. Maar ja, nogmaals, er zijn andere sectoren binnen de economie die gewoon goed doordraaien. Dus ik vind het nog veel te vroeg om nu te spreken van een Nederlandse, Europese of algemene recessie. Zeker omdat die arbeidsmarkt nog zo extreem krap blijft. En je eigenlijk ziet dat de werkloosheid eigenlijk naast het oplopen is. Ja.
Zouden we eigenlijk niet naar het Amerikaanse systeem moeten, waarbij een raad van economen uitspreekt of er wel of geen recessie is, waarbij ze inderdaad ook kijken naar de arbeidsmarkt?
Ik dien mij bij deze aan als, om zitting te nemen in deze. Nee, daar ben ik al jaren voorstander van. Want kijk, het klinkt een beetje stom, maar ik vind recessies, zoals de officiële definitie van twee kwartalen BBP-groei, ja, die worden dus ook alleen maar op kwartaalbasis vastgesteld. Terwijl het mooie van de NBER is dat je dat echt op maandbasis kan doen. En dat is als je vervolgens ook allerlei analyses gaat doen, macro-economische analyses, wat voor impact heeft een recessie nou eigenlijk op consumentenbestedingen, dan is het toch wel handig dat je niet op kwartaalbasis dat vaststelt, maar meer op maandbasis. Dus ik vind dat al veel beter. Overigens, als je die definitie van de NBER erop naslaat, en dat is niet het staat nergens echt heel duidelijk gedefinieerd. Hè. Ze hebben een aantal indicatoren die ze noemen. Maar mijn gevoel is dat daar ook in dat heel vrij sterke aandacht ligt op de arbeidsmarkt. En ook als je dat in de gaten houdt, is er in Amerika absoluut geen sprake van een recessie. Want die arbeidsmarkt die loopt gewoon nog heel erg goed.
Ja werkloosheid 3,7%. Ze verwachten wel dat die iets gaat stijgen. De Fed houdt nu in de nieuwste projectie zelfs, meen ik, wat was het? 4,5%. Dus ja, dat betekent wel een afzwakking van de economische activiteit. Maar die arbeidsmarkt die blijft gewoon krap. Werkloosheid dus niet hoog. En daarmee blijven ook de consumentenbestedingen op peil. De retailcijfers, detailhandelscijfers over Amerika die deze week uitkwamen, lieten dat ook zien. Natuurlijk zit daar dan ook wel een inflatiecomponent in. Ik zag vanmorgen cijfers dat de real retail sales, dus dat is exclusief de inflatie, dat die zelfs nog wel een lichte daling lieten zien. Maar desalniettemin, de trend blijft toch stevig. Natuurlijk is er een hap uit de koopkracht genomen, maar huizenprijzen hebben nog niet echt heel fors onder druk gestaan. De balans van gezinshuishoudingen, als je kijkt naar schulden, bezittingen, aandelenbezit, noem maar op, dan blijft het allemaal redelijk in balans. En daarmee, ook vanwege die krappe arbeidsmarkt, de inkomenszekerheid. We hebben een golf gezien van ontslagen in de IT-sector met name. Maar ja, die IT'ers die zijn in andere sectoren ook weer veel gevraagd. Dus de inkomenszekerheid is hoog en daarmee blijven ook de bestedingen wel op peil. En ja, na coronatijden wil men belevenissen, dus men gaat op reis. En horeca en al dat soort bestedingen in de dienstensector, die blijven op peil.
Als je nou kijkt naar de beurs even, Lucas, dan valt op, dat is hier ook al eerder aan tafel te sprake gekomen, dat die relatief goede performance gedragen wordt door een aantal hele grote techbedrijven. Dat geldt zeker ook voor de AEX, waar de technologie ook zwaar weegt. Ja. Als je dat eruit filtert, dan ziet het er heel anders uit. En komt het misschien meer overeen met wat jij zegt?
Ja.
Ja, het is niet in alle sectoren even.
Nee, zeker. Dat beeld klopt wel. Dus inderdaad, als je waar iedereen naar kijkt, de equal weighted S&P 500. Dus dat is de 500 grootste bedrijven van Amerika, maar dan allemaal met een even zwaar gewicht. Ja, die is dit jaar procent of 3, 4, 5 omhoog. Terwijl de S&P 500 rond de 15% omhoog is. Dus daar zie je echt wel het hele grote verschil. En dat verschil tussen die twee indices is eigenlijk historisch gezien echt opmerkelijk. Zo'n groot verschil in zo'n korte tijd, dat zie je niet zo vaak. En dat geeft aan dat de marge van bedrijven die het goed doen, dat toch wel heel erg versmald is. Nou, is dat een ramp? Ja, weet ik niet. Kijk, de vorige keer dat we daar een hele smalle kopsectie hadden, was in 2000. Hè. Dat was natuurlijk gewoon de dotcom-bubbel. Dus ik geloof dat we toen een procent of 16 de top 5 hadden. Nou, nu zitten we al op 24%, hè, dus nog veel meer. En er is geen enkele reden waarom dat, wat mij betreft, nog hoger zou kunnen. Waar ik me wel wat meer zorgen om maak. Dus die top 5, dat een grote belang neemt, dat, nou, dat kan me nog niet zo heel erg druk maken. Waar ik me wel meer zorgen om maak, is dat het toch wel inderdaad één sectorgewicht is. En als je de top 5 van de grootste Europese bedrijven pakt, nou ja, dan heb je luxegoederen, dan heb je olieproducenten, dan heb je ASML bijvoorbeeld. Dus dat is echt wel een vrij breed gesplitste sectorsamenstelling. Ja. Maar die top 5 in Amerika, dat is toch echt wel allemaal een beetje IT, ja, consumer, electronics gerelateerd. En dat vind ik dan wel, dat ik denk van ja, hoeft niet te betekenen dat het misgaat, hè? Want als die sectoren ook de komende tijd bepalend blijven, dan zal het ook de performance voor die beurs. Maar er ligt daar wel een risico in die zin dat je wel wat meer minder eieren in één mandje legt. Hoe zeg je dat goed? Je moet je eieren spreiden en er zitten nu wel heel weinig eieren in één mandje. Dat is een beetje het gevoel wat ik erbij heb.
Maak jij ook zorgen om die onevenredigheid in Amerika?
Nou, zoals we het noemen, concentratierisico, daar kijken we zeer zeker naar. En daar houden we ook rekening met voldoende spreiding. En net wat aangeduid, hè, dat het toch wel heel sterk allemaal technologie gedreven is. Maar er zitten wel wat verschillende business models. Hè? En ik kijk niet naar de Big Five, maar eigenlijk wat we nu noemen de Big Eight. En dat zijn dan Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Netflix, Nvidia en Tesla. Ik heb het lijstje voor me, dus ik heb het niet altijd zo in mijn hoofd zitten. Maar dit zijn de Big Eight. Die zijn zelfs al 30% van de S&P 500. Dus dat is echt heel, heel hoog. Aan de andere kant zie je dat dat wel ondernemingen zijn die toch wel wat verschillende verdienmodellen hebben. Alphabet is natuurlijk, dat is ook tegenwoordig niet meer technologie, dat is echt consumer en met name media. Het is advertentie gedreven. Nou, Amazon, ja, dat is natuurlijk retail, maar als je gaat kijken onderliggend, dan is dat wel technologie, want hun winstgevendheid komt met name van de webservices, van de cloud diensten. Nou, Apple, ja, natuurlijk iPhones, maar is ook heel breed. Meta, nou, Microsoft, ja, Netflix, ook alweer media. Nvidia, dat is echt de nieuwste grootmacht. Die is deze week ook door de, ik moet zeggen, 1 trillion. Hè? Ja. Zeggen we dan biljoen, want soms... die
biljoen is het. Ja.
In goede Nederlandse termen. Ja, en Tesla. Wat kenmerkend is, is dat het toch voor een groot deel... ook wat ik noem altijd exponentiële bedrijven zijn. Waarbij, zeg maar... extra omzet ook echt direct doortikt aan de bottomline. Dus daarmee, als je capaciteitsuitbreiding hebt... voor Tesla vind ik dat nog wel kwestieus. Maar als je extra software verkoopt... en distributiekosten via internet... marginale distributiekosten en productiekosten zijn vrijwel nul. Dus daarom gaan die winstmarges ook omhoog bij extra omzet.
Ja.
Nou ja... Nvidia, daar kijken we ook wel met enig wantrouwen nu naar de waardering hoor. Er zit echt heel veel fantasie in. Maar je kan het ook aan de andere kant niet missen. Het is een heel centraal onderdeel van de hele artificial intelligence toepassingen. En ja, die hype cycle, ja, die loopt echt nog omhoog. En die is ook wel echt in een fase terechtgekomen. Er is geen onderneming die het zich kan permitteren als die in de technologie sector zit... om artificial intelligence en generative AI niet te noemen. En deze week, je zag cijfers van Oracle en bijvoorbeeld Adobe... besteden daar ook ruim aandacht aan.
Ja, de week stond voor beleggers ook wel in het teken, voor een groot deel... van de rentebesluiten.
Zeg.
Van de Fed en de ECB. En, dat is...
en China.
En China, ja. Inderdaad.
En Japan.
En Japan.
Dus maar ik wil me beperken... ze stemmen die agendas af, of niet? Ja.
Ik wil me beperken tot de Fed en de ECB. En dadelijk gaan we het ook nog even hebben over China. Lucas, de Fed drukt op de pauzeknop. Maar laat de deur op een kier staan. Er is nu geen renteverhoging gekomen. Maar ja, later dit jaar kunnen er nog wel 2 renteverhogingen komen. Ik hoorde vandaag Larry Summers op Bloomberg TV zeggen... ja, hij zei, ik vind dat raar. Dat duidt waarschijnlijk op intern politiek... een besluit op basis van interne politiek... dan dat het een normaal besluit is.
Ja, vind ik moeilijk. Kijk, in die zin... ik denk, we moeten niet doen alsof centrale bankiers niet ook gewoon mensen zijn. En die ook moeten leren met het hele fenomeen van inflatie zoals we het de afgelopen 2 jaar hebben gehad. Er is geen centrale bankier nog in leven die dit aan hun lijf heeft ondervonden. Dus dit is echt een beetje ook voor hun zoeken, aftasten, meten, kijken wat er gebeurt. En je hebt natuurlijk, als centrale bankier zit je gevangen tussen 2 angsten. De ene angst is dat je te lang, te snel en te ver gaat. En dat je vervolgens een recessie krijgt en dan heb je het fout gedaan. De andere angst is dat je te snel denkt van nu gaat het wel weer goed. Nu gaan we met de rente naar beneden. Of misschien eens met een rente. Maar zelfs dat je niet meer zegt van de rente gaat niet verder omhoog. Dan zul je zien dat de markt gelijk al gaat anticiperen. Dus als je ook dat anticiperen wil tegengaan, dan denk ik dat het vrij logisch is dat je een pas op de plaats maakt, maar zegt van ja, maar volgende maand gaan we misschien toch nog wel weer een kwartje doen. Om in elk geval die rentecurve op een bepaald niveau te houden. En op zich vind ik het ook niet vreemd. Hè? De laatste keer dat we een dusdanig sterke renteverkrappingscyclus hebben gehad, was de jaren 70, jaren 80. De structuur van de economie was toen totaal anders. Industriële productie was veel groter, diensten was kleiner. Heel internet bestond nog niet. Dus de hele structuur van die economie is anders. En dan is het best wel heel moeilijk om in te schatten hoe die renteverhogingen tot nu toe door gaan werken. En iedereen zegt altijd, er zit een vertragingsfactor achter. Sommigen zeggen 12 maanden, 18 maanden, 24 maanden. En er zijn ook allerlei argumenten te noemen waarom het deze keer nog langer is dan normaal. Moet je dan nu gelijk al zeggen van oké, we gaan nog gelijk door? Of wacht je gewoon even af? Iets meer data, iets meer zien of er nou effecten zijn. Ik vind het op zich niet zo heel erg onlogisch.
Nee.
Dus Larry Summers.
Ja. Altijd wel bekend om zijn ongezouten meningen.
Ja, nou ja, goed. Larry Summers ook zijn credits geven waar de credits aan toe. Hij was wel een van de eerste die begon te zeuren of te waarschuwen dat inflatie inderdaad een probleem was en ook meer dan tijdelijk zou zijn. Dat is een claim to fame, maar hij heeft daarvoor ook wel een aantal andere claims gedaan die niet waar waren. Dus je moet ook altijd maar een beetje afwachten of hij op een gegeven moment gelijk heeft.
Ja, het is een van de mastodonten van de Amerikaanse politiek, oud-minister. Maar ja, mastodonten, die kennen we meer in de Amerikaanse politiek, de oldies. Wat dat betreft hebben we nog ruim perspectieven. Maar Powell die heeft dus gezegd van voorlopig geen renteverlagingen. En dat was eigenlijk wel ingeprijsd als je keek naar de geldmarkt futures, dus de termijncontracten. Er werd toch eigenlijk aan het eind van het jaar en begin volgend jaar gerekend op renteverlagingen. Maar dan zit daar ook ingeprijsd impliciete recessiescenario. En dat zie ik ook niet. Dus hij heeft gezegd, mogelijk nog 2. Als we nu kijken naar die pricing van die geldmarkt futures, dan is er wel echt zo ongeveer als een zekerheid aangenomen dat ze in eind juli in de beleidsbepalende commissievergadering wel tot een renteverhoging zullen besluiten. Dus de pauzeknop was inderdaad geen stopknop. Ja. Maar een tweede, ik weet het niet. Dat is nog dubieus voor het einde van het jaar. Ja.
Verhoging wel gewoon hier in Europa bij de ECB. Ja. En dat gaat nog wel even door, denk je?
Nou, als je Lagarde mag geloven, en ook dat is natuurlijk altijd weer afwachten. Ze zegt ook, gegeven dat er geen onvoorziene omstandigheden zich voordoen, kan je ervan uitgaan dat we in juli nog een keertje een kwartje omhoog gaan. Ja, dat is eigenlijk wel de bottom line. En ik denk dat ook heel duidelijk is dat inflatie in Europa veel meer sticky is dan gehoopt. Hè. In de eerste instantie leek met name Amerika hard omhoog gaan. Hadden wij eigenlijk alleen maar een energieprobleem. Hè. De gasprijzen die hard omhoog gingen. Maar je ziet nu met name de tweede orde effecten. De loonstijgingen die als gevolg van het uithollen van de reële lonen in 2022. Dan krijg je nu een soort compensatieeffect. En dat betekent dus dat die inflatie eigenlijk ook in dit jaar elke keer toch weer aan de bovenkant tegenvalt. Daar komt het eigenlijk op neer. En dat willen ze ten alle tijden willen ze die inflatie onder controle krijgen. Ja, dan moet je ook gewoon nog wel verder. Amerika staat natuurlijk wel op veel hoger niveau. 5,25. Wij zitten nu op 3,5. Dus er zit ook nog wel. We zijn later gestart. Dus zo vreemd is het allemaal niet dat wij nog wel een paar kwartjes te gaan zijn hebben.
Nou, je ziet inderdaad, je zei het al, de lonen. In Nederland zijn de cao-lonen in mei met 8,2% gestegen.
Ja.
Klaas Knot die maakt zich zorgen over een loonprijsspiraal.
Ja.
Zitten we erin?
Nou, nee, weet ik niet. Maar kijk, ik vind de rol van Klaas vind ik in dit geval een beetje wat. Of de heer Knot, sorry. dat ik denk, volgens mij was hij het die in december zo'n beetje opriep van de lonen kunnen wel omhoog. Ja, ik denk met hindsight dat hij ook denkt van had ik misschien toch niet zo moeten zeggen. Maar, kijk, een loonprijsspiraal moet je altijd maar afwachten. Kijk, dat de lonen nu ter compensatie van de dreun die we vorig hebben gehad omhoog gaan, vind ik niet heel vreemd. Of je echt in een loonprijsspiraal terechtkomt, hangt vervolgens af wat het bedrijfsleven dan weer met die loonstijging doet. Want it takes two to tango. Als het bedrijfsleven gewoon zegt van nou, weet je wat, oké, hogere lonen. Dat is eigenlijk een compensatie voor het feit dat we vorig jaar juist eigenlijk relatief lagere lonen hebben betaald. In reële termen dan toch. Dan hoeft dat niet een heel erg cyclisch gebeuren. En sterker nog, de Economist had toevallig deze week hier ook een artikel over. En die kwam eigenlijk ook op basis van allerlei onderzoek tot de conclusie dat het niet zozeer vaak de lonen zijn die een loonprijsspiraal veroorzaakt, maar eerder de prijzen die dan weer tot hogere lonen leiden. Nou goed, dus het is niet altijd gezegd dat hogere lonen ook automatisch tot weer hogere inflatie hoeft leiden. Het hangt heel erg af van hoe het bedrijfsleven hiermee omgaat.
Ja,
studies van het IMF die vorige maanden zijn gepubliceerd, die wezen ook uit dat er nog van een loonprijsspiraal niet echt sprake was. Je moet bovendien even bekijken hoe die cao's in elkaar zitten. Die hebben vaak betrekking op meerdere jaren. Hè?
Ja.
Dus ik heb die voor me. Er werden 38 cao-akkoorden afgesloten. Nou, het is echt niet dat ze allemaal op 10% per jaar zitten. Maar dan voor 2 à 3 jaar dus gefaseerd. Dus dat is ook iets waarmee zeg maar de werknemers tevreden worden gehouden, als het ware. Dat ze toch in ieder geval wel behoorlijk voor die koopkrachtdaling gecompenseerd worden. Maar goed, op het gevaar af, hè, dat het toch gebeurt. Tot nu toe heb ik steeds gezegd van die loonprijsspiraal is er niet echt.
En het houdt misschien, Lucas, ook wel die recessie nog even. Want mensen kunnen makkelijker die hogere prijzen absorberen.
Ja, maar goed, dat blijft natuurlijk altijd een beetje het raadsel. Waarom is die arbeidsmarkt zo sterk? Want kijk, normaal gesproken zou je verwachten, de economie zwakt af. Nou, dan worden mensen ontslagen. En dan heb je ook niet heel veel onderhandelingsmacht meer als vakbond. Dus dan gaan die lonen niet zo hoog omhoog. Dus de vraag blijft alsmaar toch een beetje van waarom blijft die arbeidsmarkt zo sterk? Nou, ik denk dat dat enerzijds gewoon echt een structurele factor is, namelijk vergrijzing. COVID heeft ook, zeg maar voor COVID was er al sprake van een krappe arbeidsmarkt. COVID heeft voor veel ruis gezorgd, maar per saldo is de trend van mensen die met pensioen gaan is natuurlijk verder doorgegaan. Dus je ziet dat er gewoon echt wel mensen de arbeidsmarkt de rug hebben toegekeerd. Dus dat is een beetje de structurele factor die hier een rol speelt. Als je gewoon puur kijkt naar de ontwikkeling, waarom blijft die arbeidsmarkt nog meer sterk? Nou, je kan ook zeggen van bedrijven, en dat is met name voor Amerika een argument. Je ziet dat bedrijven hebben in COVID-tijd allemaal mensen ontslagen. Hebben vervolgens heel veel moeite gehad om weer nieuwe mensen aan te nemen. Nou, nu gaat het economisch misschien wat minder. Dan is het natuurlijk een beetje de vraag van, gooien ze er allemaal weer gelijk uit? Hmm. En normaal gesproken zou je dat wel verwachten. Ik denk dat er in Amerika ook echt wel sprake is van een beetje labor hoarding. En dat betekent dus inderdaad dat die mensen die zouden normaal gesproken misschien wel ontslagen zijn, maar nu niet. En dat betekent dus dat je ook van die kant een krappe arbeidsmarkt had.
China viel al. Daar is ook een rentebesluit genomen en daar is de rente verlaagd. De groei in China is voor Chinese begrippen te laag. En sommige analisten vermoeden dat er meer steunmaatregelen van de overheid aankomen. Wim?
Ja, het eerste verschil natuurlijk, behalve het structureel nog steeds wel hogere groeiniveau in China, is ook het veel lagere inflatiepeil. En dat naar de nul. En daar maakt men zich in China toch ook echt wel zorgen over. Maar het betekent ook dat er gewoon ruimte is voor monetaire verruiming. Goedkoop geld, politiek even heel populair gezegd. En is ook nog steeds wel het probleem van de vastgoedmarkt. Dus dat wil men met renteverlagingen ook nog wat verder ondersteunen. En wat je ook ziet is dat de Chinees, nadat die werd vrijgelaten, toen die coronarestricties werden opgeheven in december, niet diezelfde uitbundigheid heeft getoond dan als in het Westen, in Europa en de VS. Al zie je wel ook in China de toeristische bestedingen wel toenemen. Bijvoorbeeld ook het aantal boekingen van binnenlandse vluchten of naar de rest van Azië. Maar relatief valt het gewoon tegen. Ook de detailhandelsbestedingen die vielen tegen. En er komt natuurlijk verder bij dat China heeft, voor wat de productie-economie betreft, vooral een op export ook nog leunende productie-economie. Ja, in de rest van de wereld vertraagt het nu juist. China heeft wel kunnen leveren, zelfs door werknemers min of meer in de fabriek op te sluiten. Nou, dat is allemaal niet meer aan de orde. Maar de uitbundige opleving waar we een beetje op gehoopt hadden, die viel tegen. Nou, nu is er ruimte voor stimulus. En dan zie je dat deze week ook China ineens weer fors toeneemt. Wij hebben daar binnenkort in onze company ook enorme discussie over. Wat moet nou het exposure zijn naar emerging markets en met name China? Ik heb de afgelopen week dus wat studie van gemaakt ter voorbereiding. En dan zag je ook dat in de flows, de geldstromen en beleggingen, er was bij de ETF providers, de aanbieders van beleggingsfondsen, de afgelopen maanden vooral veel vraag naar Azië producten ex-China. En dat heeft ook te maken met die geopolitieke spanningen. Hè? Amerikaanse beleggers die kunnen minder makkelijk in China gaan beleggen. Nou, ik denk toch dat je China niet kan missen in je portefeuille. Als je bijvoorbeeld kijkt naar technologische ontwikkeling. Bijvoorbeeld het aantal patentaanvragen vanuit China is gewoon echt veel groter dan vanuit de VS. Technologie blijft ook leidend en al dan niet met spionageapparatuur. Maar ze lopen niet bepaald achter.
Wat is jouw oordeel over de Chinese economie?
Ja, valt tegen.
Ja?
Ik had er ook meer van verwacht. Ik dacht van we hebben Amerika en Europa gehad. Heropening, iedereen die tijden thuis heeft gezeten, eindelijk weer naar buiten. Dus zeg maar het bekende verhaal. Maar dat valt inderdaad tegen. We hebben één sterke kwartaal van opleving gekend. Daarna zie je het een beetje weer weg appen. Ik denk dat de vastgoedsector hier ook nog wel een rol bij speelt. De structurele problemen daar, dat hangt ook nog wel steeds over die markt. Maar goed, we hebben deze week dan wel de Chinese renteverlagingen gezien. En ik denk dat dat ook wel aangeeft dat. Dat is natuurlijk eigenlijk altijd het allerbelangrijkste van de Chinese economie. Hoe kijken de Chinese autoriteiten nou eigenlijk tegen de conjunctuur aan? En die hebben ja, nu kan ik het punt bereikt dat ze zeggen, ja, tot hier en niet verder. Nu gaan we de zaak ook wel weer een beetje stimuleren. Hm. En dat zal niet massaal zijn, niet groot, zo meeslepend, dat niet. Maar je hebt ook niet heel veel nodig in China. Dus het is, denk ik, wat dat betreft, hierbij nu wel ook, denk ik, dat je wel weer tegen een kantelpunt aankijkt.
Ja.
Ik heb eigenlijk het vermoeden dat de Chinese economie vanaf dit punt duidelijker een stimulans zal krijgen. En ik vermoed eigenlijk dat je dat ook wel terug zal zien in de relatieve performance van aandelen. Maar Chinese aandelen zijn natuurlijk altijd notoire volatiel. Hè? Dus dat moet je natuurlijk wel in de gaten houden.
Dus is het niet zo dat je zegt van nou, stap massaal in Chinese aandelen?
Nou ja, de tip is meestal het eind. Maar okay. Ik zit wel in die richting.
Dus. Oh, okay. Oh, okay.
Ik reken toch wel inderdaad op zeg maar een verlengde opleving. Daar kom ik straks in mijn tip ook
op. Ja, okay. Dat is heel goed. Heel goed.
Ja. En je zegt Chinese aandelen, maar je hebt natuurlijk heel veel westerse aandelen van grote bedrijven die vanwege hun export naar China ook een enorme China exposure hebben.
Ja. Ja.
Oh, okay. En die hebben eigenlijk in mei behoorlijk onder geleden dat de verwachtingen over China neerwaarts werden bijgesteld. Ja. Dus dit is alvast een vooruitblikje op tippen. Oh, die komt. Okay.
Ga ik snel zeker bedenken of ik een andere tip heb. Want volgens mij hebben we precies dezelfde tip.
Ik hoop in ieder geval altijd op een individueel aandeel. Dat,
oh,
is,
nou, dat mag ik niet. Dus.
Okay. Nee, ik heb wel een individueel aandeel. Dus blijf luisteren.
Zeker. Maar voor we zover zijn, hebben we nog wel wat af te werken. Namelijk Google Ads. Deze week slecht nieuws voor Google. Of Alphabet, de moedermaatschappij van Google. De Europese Commissie. Die start een mededingingszaak tegen het bedrijf vanwege de dominante positie op de advertentiemarkt. De commissie dreigt Google met de verplichte verkoop van zijn advertentietechnologie, Wim. Is die dreiging echt heel reëel? Moeten we dit serieus nemen?
Nou, zelfs de adverteerders die balen er ook van. En die klagen dus ook bij de mededingingsautoriteit. Google heeft een enorme greep op die advertentiemarkt. Met marktaandelen hoger dan 80% en zo. Dus dat is wel goed dat daar de mededingingsautoriteiten proberen tegenwicht te bieden. Of je daarbij echt de keiharde remedie moet toepassen om de company helemaal op te splitsen. Dat waag ik te betwijfelen. Aan de andere kant, een opsplitsing kan zelfs ook weer extra waarde creëren voor beleggers. Dus of beleggers er per se achteruit gaan als het gebeurt, is ook maar de vraag. Bovendien, de autoriteiten, de toezichthouderautoriteiten, zijn altijd de slag uit het verleden aan het voeren. Hè? Dat hebben we eerder gezien met Microsoft, met Windows, die boetes opgelegd kregen, met zoekmachines enzovoort. En allerlei andere programma's. Ja, nu zien we ook juist dat de concurrentie van bijvoorbeeld dat trouwens ook weer Microsoft met Bing, met dat artificial intelligence, met die koppeling met ChatGPT en dat soort zaken. Dat de concurrentie ook in opmars is. Dus dat de alleenmacht van Google ook nog niet eens gegarandeerd is. Zelfs niet in markten. Hmm. Of de autoriteiten daar echt heel effectief in kunnen zijn. Punt is wel, fusies in technologieland zijn minder makkelijk. Dat zien we ook bij Microsoft, die Activision Blizzard, de spelletjesmaker wil overnemen. Dat wordt toch ook aangevochten en tegengehouden. Juridische strijd duurt trouwens ook lang. En de autoriteiten, dat hebben we ook eerder gezien bij de Europese Commissie, die boetes had opgelegd aan Apple, krijgt ook bij de rechter niet altijd gelijk. Hm. Dus Margrethe Vestager, die Europese commissaris die over mededinging gaat, die dit als dreiging heeft aangekondigd, of ze dat effectief kan uitvoeren, dat valt te betwijfelen. Beleggers, die trokken zich weinig van aan, want de koers kwam niet echt onder druk. Heel kort even. En die herstelde zich afgelopen week van Alphabet, van de moeder van Google.
Ja. Overigens loopt in Amerika ook wel een vergelijkbare zaak tegen Alphabet, toch?
Ja, en ook in Amerika zijn de mededingingsautoriteiten actief. Het is bijna niet bij te houden, maar bijvoorbeeld, je noemt één zo'n ding. Afgelopen week kondigde ook de FTC aan dat ze die overname van Activision Blizzard toch nog tegen wilden houden door Microsoft. Maar toen ging ik doorlezen en toen kwam dat ook weer omdat ze het anders tegen een deadline aanlopen. Hè, zo'n fusie wordt aangekondigd en dan moeten de autoriteiten het onderzoeken of het wel of niet mag. Daar is ook tijd voor nodig. Ja. En soms zo lange tijd dat ze uiteindelijk toch zelfs goedkeuring moeten geven omdat ze anders ook bij de rechter vanwege goed bestuur, goed toezicht enzovoort niet de deadline hebben gehaald.
We gaan naar Shell. Topman Wael Sawan, de nieuwe topman van Shell, zei deze week dat de winst omhoog moet, want anders verliest Shell de concurrentiestrijd met bedrijven als ExxonMobil. Amerikaanse oliemaatschappijen zijn structureel meer waard dan bijvoorbeeld Shell en BP. De marges op hernieuwbare energie zijn te laag, vindt Sawan. En Shell gaat zich meer richten op de fossiele tak. Lucas, vanuit milieuoogpunt natuurlijk een hele slechte beslissing.
Ja, niet eentje die je zou toejuichen als je inderdaad de wereld een warm hart toedraagt. Aan de andere kant, die kan je ook afvragen van is het alleen Shell die dit bepaalt? Hè? We hebben voldoende andere concurrenten die zich ook het fossiele vasthouden. Dus ja, je kan je ook inderdaad heel sterk afvragen of het nou zo logisch is dat Shell in zijn eentje de wereld zou moeten redden. Dat is het spanningsveld waar je natuurlijk mee te maken hebt. En Shell heeft aandeelhouders. In principe is Shell natuurlijk de eigenaar. Ja. Ja. Dus als de eigenaar of de aandeelhouders per saldo de meerderheid vindt dat dit de richting is. Ja, dan zou het ook heel vreemd zijn dat Shell of dat de bazen van Shell zich daar tegen zouden gaan richten. Ja. Maar je zit hier in een spanningsveld hoor. Dus ik zou zelf ook... Ik zou het zelf heel moeilijk vinden als ik die beslissing had moeten nemen. Mm-hmm. Maar je snapt het natuurlijk wel. Je bent een bedrijf en je hebt verantwoording af te leggen aan aandeelhouders. Nou, als die zeggen van ja, het gaat ons meer om de winst dan om het verbeteren of het redden van de wereld. Ja, en bovendien er zijn alternatieven. Kijk, als je nou nog de enige bent in de sector en dat jij inderdaad in je eentje het hele lot van de wereld bepaalt, dan kan ik me nog voorstellen dat je denkt, ja oké, ik neem een principieel besluit. Maar nogmaals, er zijn voldoende Amerikaanse bedrijven die precies hetzelfde doen. Dus dat maakt het wel moeilijk, ja.
Ja, de aandeelhouder bepaalt. En Shell zegt ook, Wim, die marges op hernieuwbare energie die zijn gewoon te laag. Daar kunnen we niks mee.
Ik denk dat de aanloopmarges, dus de eerste jaren naar zo'n forse investeringen, die zijn inderdaad wel lager. En de marges op fossiele producten, ja, die zijn ook erg volatiel trouwens. Afgelopen jaren hebben we natuurlijk gezien dat die olieprijs ook enorm fluctueerde. En in de coronatijd de bodem bereikte en zelfs even een negatieve prijs hadden. Maar goed, dit is wel bedoeld allemaal om de traditionele aandeelhouders meer tevreden te stellen en te verlokken. En om niet te veel naar de Amerikaanse tegenparts te kijken. Ze gaan dus eigen aandelen inkopen voor 5 miljard, dividend verhogen. Ze gaan ook de productie niet verlagen. Persoonlijk denk ik echt dat we er gewoon de komende tientallen jaren nog steeds niet zonder fossiel kunnen. We zitten gewoon nog in een overgangsfase. En het viel mij op vorige week, afgelopen weekend. Frans Timmermans gaf een interview aan de NRC, de groene commissaris. Dat ging natuurlijk over de natuur en biodiversiteit. Maar ook hij erkende gewoon dat het niet goed is om zeg maar de fossiele oliemaatschappijen, olie- en gasmaatschappijen en producenten totaal buiten het maatschappelijk gebeuren te plaatsen en hun als de zondebokken te betitelen. Als je kijkt, ook je ontleedt bijvoorbeeld die ESG-ratings, dat gaat dus over ook milieu, sociaal en governance en dat soort dingen, dan zie je dat hun uitgangspositie is natuurlijk gewoon pikzwart. Mm. Maar ze hebben er ook intussen tijd al wel heel veel aan gedaan. En ja, dat zal de activisten van Extinction Rebellion en van Urgenda mij tegenspreken. Maar Shell heeft er al heel veel aan gedaan om bijvoorbeeld de totale productieportefeuille te verbreden, ook naar gas. En ik vind dat ze op een heleboel terreinen ook verder wel goed bezig zijn. Ik vind het eigenlijk jammer dat ze nu die stap terugzetten. Nee. Dat ze minder in wind en dat soort zaken gaan. Want ik denk dat als je echt op de lange termijn bezig bent, dan moet je natuurlijk verduurzamen en moet je vergroenen. En dan zit er toch wel echt een risico in dat de oliereserves die ze hebben, dat dat zogeheten stranded assets zullen zijn. Dus die je eigenlijk toch nooit meer echt gaat winnen. Omdat verduurzamingen, dat zie je ook terug in statistieken van de IEA, de International Energy Agency, dat de toename van wind- en zongebruik en andere alternatieve bronnen, dat het echt heel fors toeneemt. Dus op langere termijn is olie en gas toch in een concurrentie nadelige positie.
Ja, de IEA kwam toevallig deze week ook inderdaad met een middellange termijn verkenning. Dus van wat dan de verwachting waren ten aanzien van productie en consumptie. En daar zie je dus inderdaad dat op fossiel gebied Amerika en Europa tot 2028 echt een negatieve groei gaan laten zien. Dus daar heb je echt al een beetje het piekniveau bereikt. We gaan niet meer de oude piekniveau zien voor de consumptie en productie die we in het verleden hadden. De andere regio's die groeien nog wel. En de regio waar natuurlijk de groei het hoogst is Asia Pacific. Als gevolg daarvan zal je nog wel zien dat ook de vraag naar olie en gas niet opeens stilvalt.
Nee.
Iets van een piek olie zie je inmiddels wel echt ook in de statistieken terugkomen. Ja.
India bijvoorbeeld is trouwens ook energieimporteur. En die hebben afgelopen jaren wel gemerkt dat dat ook een nadeel kan zijn. Ze blijven nu nog even vriendjes met Rusland bijvoorbeeld. Dan kopen gewoon die Russische voorraden tegen een discount. Maar zelfs in India zie je nu echt ook wel alternatieve energiebronnen opkomen.
Shell is niet het enige bedrijf, zeker niet het enige bedrijf, dat te maken heeft met maatschappelijke dilemma's. En ik wil even stilstaan bij AB InBev, de bierbrouwer, en Disney. AB InBev die heeft dit jaar, sinds de top dit jaar, ongeveer 15% van zijn beurswaarde verloren. En dat heeft alles te maken met een reclamecampagne voor een biertje, Bud Light. Dat tot voor kort het populairste light biertje in de VS was. Maar het merk kwam onder vuur te liggen van conservatieven vanwege reclame met een transgender. Wim, moeten bedrijven wel een statement willen maken in dit soort gevallen?
Ja, dat blijkt dus ook wel heel gevaarlijk. Inderdaad, als je het zo duidelijk doet. Aan de andere kant, de companies kunnen tussen twee vuren komen te zitten. Je noemt ook Disney. Disney heeft moeilijkheden in Florida. Waar ze ook amusementsparken hebben, themaparken, en waar ze aangevallen worden door de Republikeinen omdat ze te veel woke zouden zijn. Te veel gericht op diversiteit, LHBTI enzovoort. In Californië, bij de eigen werknemers van Disney, vinden die juist dat de bedrijfsleiding van Disney, Walt Disney, tot voor kort te terughoudend was om die diversiteit voorop te stellen. Nee. Maar het is onmiskenbaar. Bud Light, een populair biertje, dat heeft fors marktaandeel verloren. En het lijkt wel of er echt sprake is van een massale republikeinse boycott. En niet alleen marktaandeel en biervolumes, maar dat heeft dus ook de beurskoers fors geraakt. Ja, ik denk, wij beleggen toch wel in AB InBev, het Amerikaanse Anheuser-Busch, en met nog een heleboel andere internationale poten. Wij denken eigenlijk dat het nu wel een goedkoop biertje is geworden. En ja, die politieke cultuurstrijd, dat is inderdaad in Amerika heel erg polariserend. Heel erg moeilijk. Het risico kan je ook niet helemaal voorzien. Hè? Want de vorige kwartaalcijfers van AB InBev, die stelden eigenlijk wat mij betreft niet teleur. Maar dan zie je zo'n reclamecampagne en dat werkt heel negatief uit op de beurskoers. Dat overkomt je dan, dat is toch een beetje een onvoorzien risico.
Ja, onvoorzien risico voor beleggers, Lucas. Dit soort politieke dingen. Hoe gaan jullie daarmee om?
Nou ja, wij hebben natuurlijk indirect er ook last van. In die zin, het hele politieke speelveld in Amerika is zo zwart-wit. Dat je hoeft maar één vinger op te steken. En je hebt het verbreid bij de andere kant. En precies andersom de andere kant op trouwens ook. Ja, het is een vrij onmogelijke wereld om in te opereren. Op een gegeven moment denk je ook van, we zeggen gewoon maar niks meer. Want alles wat je zegt kan op een gegeven moment tegengebruikt worden. Wat natuurlijk heel onlogisch is. Want kijk, zoiets als een biertje. Ja, juist bieren, daar wordt heel duidelijk van gezegd. Je richt je op een bepaalde groep. Je doet een reclamecampagne in die richting. Dus dat je altijd segmenteert en een specifieke doelgroep nastreeft, dat is niet vreemd. Alleen wordt er nu opeens één doelgroep, wordt gewoon dusdanig als niet geaccepteerd gezien, dat het zo'n heel bedrijf raakt. Ja, ik vind dat eigenlijk heel erg treurig.
Ja.
Wat kan je dan doen? Niks. Ja, in die zin hopen dat het op een gegeven moment weer een klein beetje bedaart en dat die totale uiteengelopen politieke verhouding daar op een goed moment toch weer wat naar elkaar toe groeit. Ja, ik zie het op korte termijn ook niet gebeuren. Maar
nou, jullie kunnen er ook last van hebben.
Ja, dat hebben we ook.
BlackRock, ja. Larry Fink, die steekt regelmatig toch ook zijn nek uit. En die is pro-ESG, voor de verduurzaming.
Ja.
Nou, dat wordt in enkele Amerikaanse staten fors aangevochten.
Ja.
En de grote aanbieders van beleggingsproducten, de meerderheid weet te handhaven. En die stelt ESG, ESG criteria en toepassingen daarvan toch wel voorop. Maar bijvoorbeeld Vanguard is door de knieën gegaan.
Ja, klopt.
En in de controversies tussen Democraten en Republikeinen speelt het allemaal ook een rol.
Ja, dat is op zich wel jammer.
We gaan nog, voor we naar de luisteraarsvraag gaan, naar bedrijfscijfers. Want die zijn er wel degelijk geweest van twee giganten. De naam van Oracle viel al. Wim, die verhoogde de winstverwachting. Clouddiensten deden het goed. Was je tevreden over de cijfers?
Ja, ik moet zeggen dat ik wel al enige tijd terughoudend was op Oracle. Gewoon omdat je ook een keuze moet maken en andere technologiefirma's meer leidend kunnen zijn. Oracle was van oudsher natuurlijk heel bekend vanwege de databaseproducten. Was relatief laat met de toepassingen in de cloud, zoals dat heet. Maar ze hebben nu toch ook AI ten volle omarmd. En mede op die basis gezegd van wij zijn volop bezig met de integratie in onze producten. En dat kon al met meevallende omzetcijfers. En daarnaast dan nog eens een naar boven toe bijgestelde prognose. Dus Oracle is weer back
staat
in down.
Staat bij jou weer op de radar.
Staat zeker weer op de radar. Ook te volgen en om ik kijk echt naar wat zijn de trends op productniveau. En ook daar zie je weer dat AI for real is, hè? Generative AI. Want echt niet alleen Nvidia, maar ook de toepassingen daarvan. Dus dit gaat ook in ieder geval impact hebben. En dan die cijfers van Oracle, die vond ik eerlijk gezegd toch
van
weer,
Adobe.
Van Adobe, die vond ik ook. Dat zijn de twee companies die afgelopen week nog hebben gerapporteerd. Alle twee hadden ze het ook over AI trouwens.
Ja, klinkt wel een beetje alsof AI, laten we een persbericht van 4 jaar geleden, dan had iedereen het over algorithms. Nu is het copy-paste, of dan is het copy-vervang algorithms door AI. En dan is dat zeg maar waar iedereen opeens mee loopt te pronken.
Ja.
Dus in hoeverre het echt is, moet je natuurlijk altijd maar afwachten.
Ja, ze moeten de belofte inderdaad nog wel waarmaken, Wim. AI moet ook de belofte waarmaken.
Ja, maar het zijn wel doorbraakmomenten. Ik denk dat we in de historie kunnen we natuurlijk vergelijkingen zoeken. Maar wat nu echt ook heel een wezenlijk verschil is, is dat de zogenaamde adoptieratio's, het omarmen, het doordringen in allerlei productieprocessen en ook bij de consumenten, dat massaal is. Hè? Vroeger duurde het echt jaren voordat technologische innovaties wereldwijd verspreid waren. Nou, nu is de kwestie niet eens meer van maanden, maar van weken. ChatGPT, er is geen middelbare scholier die er al niet gebruik van heeft gemaakt als die in de examen in de hogere klasse zit.
We gaan het luisteraars vragen. Vraag 1. Ik vind de markt nu wat grillig en ik ben op zoek naar een manier om een deel van mijn portefeuille met minder risico te beleggen dan alleen in aandelen. En begrijp uiteraard dat daar een lager rendement bij hoort. ETF's zijn een manier om te spreiden, maar nog steeds in aandelen. Dus vandaar dat ik dat nu niet zoek. Sparen levert te weinig op, maar je hoort tegenwoordig ook veel over geldmarktfondsen. Hebben je gasten daarin een advies of kan ik beter in obligaties beleggen? En zo ja, welke? Een te verwachten rendement van 3-4%. Lijkt me prima om een deel van mijn portefeuille in te beleggen, Lucas.
Nou ja, ik zou zeggen, het antwoord, de vraag geeft zichzelf eigenlijk al een antwoord. In die zin, ik zou beginnen met de opmerking te zeggen dat ETF's is niet alleen voor aandelen. ETF's bestaan in alle asset classes. Dus als je denkt van, goh, ik wil grondstoffen, dan heb je een ETF voor. Ik wil een obligatie, heb je een ETF voor. Kortlopende obligaties. Dus je kan allemaal slice en dice, er is van alles te krijgen. Dus wat dat betreft is het een vrij open vraag van oké, welke andere alternatieven zijn er? En ik denk, als je vindt dat de aandelenmarkt te grillig is, nou, dan kan ik zelf wel een kanttekening bij plaatsen. De aandelenmarkt zelf is niet zo heel grillig. Hè? Zeker niet als je naar de volatiliteit kijkt. Dan is de obligatiemarkt op dit moment veel volatieler. Maar goed, als je dan toch vindt van, als je kan natuurlijk ook zeggen grillig, ik durf de vooruitzichten, vind ik wat onzeker. En ik wil toch wat meer zekerheid. Nou, dan kom je net al snel in de richting van de obligaties. Daar heb je natuurlijk allerlei vormen, soorten en maten in. De meest saaie zijn natuurlijk de staatsobligaties. Maar je kan in principe ook een klein beetje risico toevoegen door bijvoorbeeld naar de credits. Dus bedrijfsobligaties met een hoge kredietwaardigheid. De high yield. De bedrijfsobligaties met een lage kredietwaardigheid. Of emerging market debt. En wij persoonlijk bij BlackRock geven op dit moment de voorkeur aan emerging market debt. Dus en dan met name voor opkomende landen in lokale valuta. Die hebben dit jaar ook eigenlijk al heel goed gedaan. Het kan best zijn dat je dus daar misschien nu al wat aan de late kant bent. Hmm. En om nou te zeggen dat dat niet grillig is, dat gaat misschien ook wat verder. Dus als je echt op zoek bent naar meer zekerheid, dan zou ik gewoon zeggen, nou, dan moet je gewoon bij de saaie staatsobligaties gaan kijken.
Hmm. Zou dat ook jouw advies zijn?
Nou, zeker. Je kan echt. Er is een enorme keuze in ETF's, ook in obligaties. Ja. En zelfs voor verschillende looptijdsegmenten. Je moet wel even altijd kijken wat er in zo'n ETF zit. En de meeste ETF-providers bieden daar echt voldoende en goede informatie. Dus dan moet je even echt kijken waarin beleggen ze. En bijvoorbeeld als je dan belegt in eurozone obligaties, dan zie je dat er heel veel Italië bijvoorbeeld in zit. Nou, dat is een keuze, wel of niet. Maar je kan ook zeggen van ik beleg in kortlopende Nederlandse en Duitse, bijvoorbeeld Duitse staatsleningen. Daar zijn ook ETF's van. En dan ligt eigenlijk het rendement behoorlijk veel hoger dan wat je op dit moment op een spaarrekening of een halfjaars of een jaars deposito krijgt. Dus ik vind dat eigenlijk helemaal niet gek om daarin een stukje te stoppen. Maar nogmaals, aandelenmarkten zijn grillig. Risico is niet alleen negatief. Hè? Risico fluctueert, maar heeft dus ook een bovenkant. En dat hangt van je termijn af. Hmm. Waarop hoe je horizon ligt, waar je het geld nodig hebt. En heb je het geld voor langere tijd niet nodig? Ben je bezig met een pensioenopbouw in eigen beheer of een eigen pensioenpotje? Ja, dan moet je toch echt wel, denk ik, meer naar aandelen kijken. Maar een stukje van geldmarkt, ik zou zeggen kortlopende obligaties is wat dat betreft beter.
De volgende vraag die gaat over de Fed, of liever gezegd FedNow. Het lijkt erop dat FedNow binnenkort uitgerold gaat worden in Amerika. Een dienst ontwikkeld door de Federal Reserve Banks om instant betalingsdiensten mogelijk te maken door financiële instellingen. Dit lijkt me niet positief voor bedrijven als Mastercard en Visa. Zien de experts dit ook als risico? Ook voor Adyen bijvoorbeeld, Wim?
Ik heb even gekeken wel wat FedNow is en ik denk eerlijk gezegd niet dat het nog die hele transactieketen onderuit gaat halen. Waar de Visa's, de Mastercards, de Adyens en andere aanbieders in zitten. Of we ook nog een digitale eurocurrency krijgen, dat is ook nog maar zeer de vraag. Ik denk dat er wordt met kaarten en digitale betalingen wordt heel veel gedaan, internationaal ook. Over verschillende netwerken. Ik zie dat FedNow nog niet echt als een wezenlijke concurrent.
Jij ook niet, Lucas?
Nou, ik zou zeggen ook van niet. Ik heb me hier niet heel erg goed in verdiept. En ik vind het Amerikaanse betalingssysteem altijd ondoorzichtelijk. Maar als ik zelf een beetje kijk naar de hele discussie rond de digitale euro. Hè, dus de euro die uitgegeven wordt door de ECB. Daar bekijkt mij in dat altijd wel het gevoel, voor welk probleem is dit nou de oplossing? Bovendien, ik kan het mijn moeder moeilijk uitleggen wat nou het verschil is tussen die digitale euro. Ja, ik bedoel, kan het wel, want ik ben, ik ben toevallig enigszins geschoold in het gebied. Maar ik zou mijn moeder niet kunnen uitleggen waarom ze nou die digitale euro zou moeten verkiezen boven de bankpas die ze nu heeft. Mm-hmm. Dus of dat nou ooit een stormend succes gaat worden, kan je ook heel sterk afvragen.
Ja, en dat geldt dus eigenlijk misschien ook
wel
voor
dat. Het is trouwens wel een betaaldienst en een niet echt een digitale currency.
Nee.
Maar de vraag is of FedNow het dan efficiënter en veel beter zou kunnen doen dan die ketens nu. En er zijn zoveel contracten die achterliggend zijn in die hele betaalketens. En zoveel efficiencies en inefficiencies die er al uit zijn gehaald. Dat ik echt me afvraag of het een wezenlijke concurrent wordt.
Okay.
Ik zou er nog geruststellend op durven antwoorden.
De laatste vraag. Afgelopen weken zien we dat de gasprijs weer flink aan het oplopen is. We zijn nog lang niet bij de niveaus van 2022, maar toch zien we weer prijsniveaus ver boven het langjarig gemiddelde. Zowel Europa als Azië zijn hun voorraden aan het aanvullen en er wordt weer gestreden om de LNG-tankers. Zien jouw experts een goed instapmoment in bepaalde sectoren zoals chemie of agrarische producten, kunstmest, die voornamelijk fabrieken hebben buiten Europa en daardoor goed kunnen profiteren van mogelijke stijging van de wereldmarktprijzen door het wegvallen van de marginal producers?
Dit zijn uiteenlopende vragen. Ik vind de laatste eerlijk gezegd vrij moeilijk nog. En het is wel zo, eerst even over die gasprijzen. Die lopen fors op sinds begin juni. Maar nadat ze stervensdiep waren gedaald. Mm. Dus van niks naar iets meer is al gauw inderdaad een verdubbeling. Als je kijkt gewoon naar de totale wereldgrondstoffenmarkten, dan hebben die dit jaar heel fors onder druk gestaan. Een paar weken terug, toen brak die dam door, in Oekraïne. En toen werd ook verondersteld dat een groot deel van de oogst in Oekraïne verloren zou gaan en dat de graanprijzen weer fors zouden stijgen. Nou, dat was achteraf even een blipje. En ook niet echt het effect merkbaar. Een paar weken terug hadden we ook het feit dat de OPEC vergaderde en dat Saudi-Arabië zeiden dat ze productiekortingen gingen toepassen. Ook dat heeft nauwelijks effect gesorteerd. Dus dat die gasprijs nu even wat aan het stijgen is, daar zie ik nog geen structurele trend in. En dan natuurlijk de vertaling naar de andere zaken. Ja, er zijn energieintensieve sectoren die ook klappen hebben gehad. En die uiteindelijk toch wel weer gaan profiteren van lagere energieprijzen. Maar de vraag naar kunstmest enzovoort. Nou, ik vind dat op wereldniveau altijd toch heel moeilijk in te schatten. Mm-hmm. Ik heb daar nog nooit een structureel goed advies op kunnen geven, eerlijk gezegd.
Oké. Okay.
Nou ja, het enige wat ik kan zeggen, die gasprijzen. Ik vind het ook heel moeilijk om daar iets zinnigs over te zeggen. Ik denk wel, en ik doe wat dat betreft een beetje een voorschot naar de tip waarvan ik al vermoed waar wij zo meteen op uitkomen. Ja. Mocht je nou denken dat de Chinese economie wel weer gaat aantrekken. Een van de redenen waarom de energieprijzen de afgelopen tijd redelijk onder druk kwamen, was doordat juist die Chinese conjunctuur tegenviel. Dus als je wel van mening bent dat die Chinese economie nu weer echt door stimulans op de rit wordt gezet en behoorlijk begint te lopen, nou, dan zou dat in elk geval nog wel een factor kunnen zijn waardoor die, het hoeft niet per se de Europese gasprijzen zijn, maar dan dat je in elk geval wel weer wat meer prijsstijgingen ziet in de energiemarkt. Ja.
En wat is dan de tip voor meer?
Nou, de tip die ik had. Ja, ik heb het gevoel dat die Chinese markt wel stevig is doorgeschoten. Dus ik zou zelf zeggen, nu ook die autoriteiten een draai hebben gemaakt, zou ik verwachten dat de Chinese markt het de komende tijd wel redelijk goed kan doen. Zoals Wim zelf ook al aangaf, je ziet dat de interesse inmiddels wat meer is voor Azië ex-China. Kan ik me iets meer voorstellen. Hè? De geopolitieke factor moet je niet helemaal wegstrepen. Dus als alternatief kun je er ook over denken om niet China te kopen, maar bijvoorbeeld emerging markets, bredere emerging markets weten altijd heel goed te profiteren van een groeiherstel in China. Dus dan heb je een indirecte afgeleide exposure naar China. En nou komt Wim met een bedrijf die ongeveer hetzelfde doet, als ik hem goed begrepen.
Okay. Nou, ik kom met de tip van te beleggen in Kering. Dat is de Franse warenhuis en luxegoederen producent. En die kennen we ook van merken als Gucci, Yves Saint Laurent, Bottega Veneta, Alexander McQueen en nog een paar. Horloges, juwelen enzovoort. En dat segment, dat heeft nou juist helemaal geen prijsgevoeligheid. Hoe hoger de prijs, hoe groter de status. Dus van inflatie hebben ze geen last. Integendeel. Afgelopen maanden, met name in mei, vielen de koersen van dergelijke aandelen, zoals bijvoorbeeld er ook zijn LV in maart, wat terug. Vanwege de vrees voor tegenvallende Chinese bestedingen. Maar dit zit weer op de weg terug. Je koopt het absoluut niet op een hoogtepunt. En eigenlijk de omzetontwikkeling die gaat florissant.
Ja, Kering, hè?
Kering, ja.
Hartelijk dank, Wim Zwanenburg van Stroeve Lemberger en Lucas Daalder van BlackRock. Dit was de 44ste aflevering van het derde seizoen van Beurstalk. Zoals aan het begin van de podcast gezegd, na de disclaimer praat ik nog even door met André Brouwers van het Beleggingsinstituut, waarmee EasyBroker, partner van Beurstalk, samenwerkt. Dat is na de disclaimer, blijf dus luisteren tot het eind. Als je wil reageren op de podcast of een beleggersvraag hebt voor mijn gasten, mail dan naar rob@beurstalk.com. Voor de nieuwsbrief kun je aanmelden op de site beurstalk.com. Dank voor het luisteren. Deze podcast verwoordt de inzichten van mijn gasten, niet die van presentator Rob Jansen. Het is geen beleggingsadvies. Verdiep u in de risico's van beleggen voordat u eraan begint. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Welkom terug bij Beurstalk. EasyBroker is een nieuwe partner van Beurstalk en EasyBroker hecht veel waarde aan educatie. Daarvoor werkt EasyBroker samen met het Beleggingsinstituut van André Brouwers. De komende weken zullen we gesprekken voeren met André, waarin we vele facetten van beleggen aan de orde laten komen. André, welkom.
Dank je, Rob.
Hoewel je veel in de media optreedt, zullen niet alle luisteraars je kennen. Kun je iets meer vertellen over je beleggingsachtergrond en het instituut?
Ja, zeker. Mijn beleggingsachtergrond gaat terug tot 1986. Ik ben toen vanuit het mooie Limburgse land waar ik opgegroeid ben, mijn opleiding had gehad, uiteindelijk verkast richting het Wilde Westen, zoals ik het altijd noem. Dan kom je uit bij persbureau Reuters. 1987 hadden we de crash. Daar zat ik toen in dit geval positief in, omdat ik zogenaamde put-opties in mijn bezit had. Maar dat was meer geluk dan wijsheid. Maar ik was wel meteen verslingerd aan beleggen. Want ja, dat leverde die put-opties leverde uiteraard heel veel geld op in de daling, in de crash. Overigens was ik drie maanden later was ik ongeveer de helft van dat geld weer kwijt. Omdat ik feiten gewoon niet wist van gekkigheid wat ik er eigenlijk mee deed. En ik wist eigenlijk ook helemaal niks van de materie af. Ik had ze gewoon toevallig. Nou ja, niet helemaal toevallig. Ik was er via in dit geval Amerikaanse software en beurzen die in dat geval al een paar jaar aan het stijgen waren, dacht ik van nou, dit kan niet langer meer goed gaan. Toen hadden we in die tijd een Robert Prechter, een meneer die toen de Elliott Wave volgde en die prognotiseerde een crash. Daar heeft hij achteraf heel erg gelijk in gekregen. En ik raakte verslingerd aan die materie. Zo ben ik eigenlijk met beleggen in aanraking gekomen. Mijn vader was kruidenier. Nou, dan wordt er niet over beleggen gesproken. Dat was centen, cijfers, dubbeltjes, kwartjes en de spaarrekening bij de Boerenleenbank. Dus daar had ik niet heel veel aan, om het zo maar even te zeggen, als achtergrond. En op enig moment had ik een abonnement op het NRC Handelsblad. En daarin stond de koers van de EQ, de voorloper van de euro. En ik ging die koersen volgen en ik vond dat boeiend. Ik keek naar de koers van goud en ik zag, hey, dat verandert. Stel je voor, je had zoveel gekocht een dag en na weer verkoop had je zoveel verdiend. Dus dat fascineerde mij. Zo ben ik eigenlijk een beetje in het beleggen gerold. Uiteindelijk dus bij persbureau Reuters terechtgekomen. Daar een aantal jaar aan gewerkt. Dan kom je eigenlijk bij wijze van spreken, bij iedere partij kom je binnen. En zo ook bij een hedge fund in Rotterdam, genaamd Transtrend, bestaat nog steeds. Ik was een van de eerste medewerkers daar. We hebben toen systemen ontwikkeld voor trading. En dan heb je het echt over econometristen, wiskundigen. En ik zei de gek, die dan probeerde daar modellen van te maken. Dat is aardig gelukt. Het fonds bestaat nog steeds, heeft 5 miljard onder beheer en doet het aardig, kun je wel zeggen. Dat opende bij mij meteen de ogen en ik dacht, goh, als je dat ook met aandelen zou kunnen gaan doen, is misschien ook leuk. Dus toen heb ik een overstap proberen te maken naar bijvoorbeeld de Robeco's en de grote clubs. En zei van, hey, ik heb interessante kennis. Volgens mij is dat voor een aandelenbelegger ook interessant. Wat ik toen onderschatte was het feit dat de fundamentele beleggers over het algemeen echt lange termijn dachten. En ik dacht wat meer als handelaar. Dus ik dacht van, hey, ja, als het markten dalen, was letterlijk een vraag aan een van de fondsmanagers bij Robeco. Dus de markten nou dalen, wat doe je dan? En toen zeiden ze, ja, dan wachten we weer tot ze weer gaan stijgen. Ik zeg, ja, maar het is toch veel handiger om het af te dekken en te timen? Nou, daar geloofden ze niet in. Enfin, dat werd dus niks. Via omzwervingen ben ik toen bij Van der Molen onder andere terechtgekomen. In die tijd het grote beursbedrijf in Amsterdam, Beursvloer. Daar de handelaren ondersteund. En uiteindelijk rond het jaar 2000 ben ik voor mezelf begonnen met de Alex Academy. Alex was in die tijd de eerste internetbroker in Nederland. En iedereen kon zelf beleggen met Alex. Dat was de slogan. En ik zei tegen René Vrijters, de oprichter van Alex, ja, maar kan iedereen ook zelf beleggen? Hij zegt, wat bedoel je? Ik zei, nou, wat mij opvalt is dat iedereen aandelen heeft. En die doen het nu goed, want de markten gingen natuurlijk in de jaren 90 alleen maar sky high. Ik zeg maar, ik vraag me af of de meeste particuliere beleggers überhaupt snappen wat er dan gebeurt als het gaat dalen, wat ze dan gaan doen. Dus ik kwam mensen tegen en ik zei van, ja, god, interessant. Ja, zeiden ze hoeveel ze verdienden. En toen dacht ik van, ze verdienen veel meer dan ik. Ik zeg, wat voor strategie heb jij dan? Ja, ik heb aandelen, zeiden ze dan. Ik zeg, ja, dat snap ik. Maar ik zeg, wat voor strategie heb je? Ja, ik heb aandelen. Ja, van die en van dit en van dat. Ik zeg, ja, maar wat is je strategie? Nou, toen bleef het stil. Ja. En toen dacht ik, wacht even, die meeste beleggers hebben aandelen, maar hebben helemaal geen strategie. Nou, toen kregen we 2000-2003, dus iedereen verloor zijn hemd en shirt. Gingen min 62% de aandeeltjes Robeco en breed gespreide portefeuilles met kwaliteitsaandelen. En ik dacht van, wacht even, zo kan het dus ook. En de meeste mensen hadden dus hele bleke gezichtjes. En ik dacht van, ja, maar die mensen hebben echt wel wat kennis nodig om te snappen hoe je bijvoorbeeld risico's kunt afdekken. En het punt is dat als jij 50-60 plus bent en je komt in een daling terecht van 50-60% met je mooie brede gespreide aandelenportefeuille,
maak je niet meer goed.
Dat is de vraag. Maak je dat in jouw leven nog goed? Dus ja, tegenwoordig zien we dat, komt ook in jouw portefeuille regelmatig aan de orde, zien we de ETF's. Ik vind dat een prachtig instrument. Maar eerlijk gezegd, vooral voor jonge beleggers. Ik vind het eigenlijk helemaal niet zo geschikt voor oudere beleggers. Dan heb ik het over de 50, 60 plus generatie. Dus ik had al snel in de gaten dat het met een stukje timing, risicomanagement, dat je daarmee betere resultaten kon boeken. Nou, dat is mij ook gelukt in die jaren. Vervolgens kregen we natuurlijk de kredietcrisis 2008, 2009. En ik ben eigenlijk op deze manier met het na de Aandelings Academy eigenlijk overgestapt naar het Beleggingsinstituut. 2010 ben ik samen met mijn zoon Tom zijn we daarmee begonnen. We hebben denk ik inmiddels een 25.000 mensen wel getraind. Dat is groot, klein, dik, dun. Van alles komt voorbij. Tot en met CEO's van beursgenoteerde bedrijven die zeggen, ja, ik heb een bepaald vermogen. Hoe kan ik dat het beste beleggen? Wat zijn jullie ideeën daarover? Nou, daar hebben wij heel uitgesproken ideeën over uiteraard. Maar we willen ook mensen die 1.000 euro hebben en willen beginnen met beleggen, willen we ook faciliteren. Dus we hebben een brede groep mensen. We proberen echt de kennis van beleggen, zeg maar, via het Beleggingsinstituut te vergroten. Mensen te helpen door middel van trainingen, met informatie, educatie, coaching sessies. Individuele trainingen kunnen er zelfs zijn. Tot en met groepsessies. We hebben tegenwoordig heel veel digitaal. Dus dat mensen ook daadwerkelijk zeg maar dat kunnen bekijken. En daarnaast heb ik iedere week, jij doet een hele mooie podcast. Ik heb hem beluisterd, heel interessant. Chapeau, goed, professioneel. Je hebt ook een hele mooie stem, dat is ook heel fijn.
Dankjewel.
Maar wij hebben een marktupdate, zoals wij dat noemen. Dat doen we ieder weekend. 3 kwartier tot 1 uur en daarom bespreek ik de markten. Geef ik tips, ideeën, strategieën, lezersvragen, dat soort zaken. Dus en dat is iets wat ik al meer dan 10 jaar doe. Ja. In een abonnementsvorm.
Even kort samenvat, als je kijkt naar het kennisniveau van de mensen op jouw cursussen, vind je tegenvallen of daar schort nog wel wat aan?
Nou, kijk, laat ik zo zeggen. Kijk, wat ik überhaupt interessant vind, is het feit. Bij ons ook veel ondernemers of ex-ondernemers. En dan hebben ze 30 jaar lang hebben ze dag en nacht gewerkt om hun centjes te verdienen. Of mensen in een serieuze functie met vermogen. En dan gaan ze vervolgens naar een private bank. Gooi het geld over de hek, zeg ik altijd. En gaan dan naar de golfbaan zeilen, leuke dingen doen, reizen. God en dan. Heel begrijpelijk. Maar vervolgens kijk ik dan naar wat weten ze er nu eigenlijk van wat daar dan gaat gebeuren. En als ik ze dan eens een grafiek laat zien over de jaren 2000, 2010. En ik zeg, stel je nou eens voor dat dat met je vermogen gebeurt. Nou, geloven ze bijna niet dat dat gebeurd is.
Ja.
De afgelopen 10, 12 jaar heeft iedereen succes geboekt. Maar ik zeg wel eens, is dat nou de boelmarkt of waren dat de brains?
Ja.
Nou, ik denk dat het de boelmarkt was en niet zozeer de brains van de belegger of van de bankier. Dus ik sta daar wat kritischer in. Ik probeer daar pijnpunten aan te tippen, aan te stippen ook. En ze te laten nadenken van, hey, wat zou nou een goede aanpak zijn, een goede strategie zijn? Nou, en als je het dan hebt over het kennisniveau, dan is dat wat mij betreft veel te laag. Voor zoiets belangrijks als vermogen en geld.
Ja. En als je nou kijkt naar de beleggers die zelf die aandelen kopen, waar je het in het begin over had. Ja. Wat is de meest voorkomende fout die je bij hen tegenkomt?
Het feit dat ze vaak impulsief gedreven zijn, dat er geen structuur achter zit. Ze hebben vaak geen methodiek. Ze hebben ook geen edge in hun methodiek. Ze zeggen dat ze lange termijn belegger zijn en dan handelen ze op korte termijn. Dat matcht ook niet. Als ze lange termijn belegger zijn en zijn wat ouder, dan matcht volgens mij de lange termijn strategie niet bij hun doel. Als je het hebt over risicomanagement, hebben ze vaak helemaal geen kaas van gegeten. Op allerlei terreinen. En vooral, denk ik ook, de mindset. Want het gaat niet zozeer om alleen om een methodiek met een edge. Of money management, wat ook heel relevant is, risicomanagement. Maar daarnaast ook de mindset. Ze denken verkeerd. Ze denken niet zoals een belegger zou moeten denken. Of ze denken niet zoals een handelaar zou moeten denken. Dat zijn twee verschillende dingen. Nou, voorbeeld, als jij een mooi bedrijf hebt geselecteerd en jij wilt voor de lange termijn beleggen en je hebt daar een fundamentele visie op, dan kan ik dat snappen. Ik ben overigens wel van mening dat het heel lastig is om een goede visie te hebben voor de toekomst. Als je de afgelopen 35 jaar dat ik in dit wereldje rondloop opknipt in blokken van 5 jaar, kan ik je vertellen dat niet één persoon, ik weet, die zeg maar aan het eind van die 5 jaar kon voorspellen wat er 5 jaar later zou zijn gebeurd. Dus continu gebeurt er iets anders. Dus ik ben wat sceptischer ten aanzien van die lange termijnvisie. Maar enfin, als je dan een bedrijf hebt op je netvlies hebt, dan zou je als belegger bijvoorbeeld rekening moeten houden met het feit dat iets kan dalen en dat je dan moet bijkopen. Dat is mentaal lastig. Hè? Maar als handelaar mag je nooit gaan bijkopen. Want je timing moet kloppen. En als je timing niet goed is, moet je afkappen en opnieuw beginnen. Nou, dat is een hele andere mindset. Hè, om een heel simpel voorbeeldje te nemen. Dus mensen moeten echt leren nadenken wat beleggen inhoudt. En simpelweg de simpele vraag, wat doe je als het daalt? Ja. Dus ik kom mensen tegen en zeg, ja, dit is een goed bedrijf. Ik zeg, oké, wat doe je als het aandeel daalt? Ja, maar ze zijn een goed bedrijf. Ze hebben dit en dat en zo. Ik zeg, ja, wat doe je nu als het aandeel daalt? Nou, dan komt er niks. Dan zeg ik, ja, maar denk je nou echt dat jij nu zo in staat bent om op het juiste moment te kopen dat, dat je nooit op je verlies komt te staan? Als je daar dus niet op voorbereid bent, en je hebt daar geen antwoord op, dan kom je uiteindelijk in een soort emotionele rollercoaster. Kun je terechtkomen. En vele mensen komen in een emotionele rollercoaster terecht, omdat het over geld gaat. Dus het is heel belangrijk om het spel te doorzien. Het is een serieus spel. Het gaat om serieus geld. Vermogen soms zelfs. Ja, dan moet je wel begrijpen hoe je zelf gaat acteren. En ik hecht heel veel waarde aan de psychologie. Ik zelf ben ooit in de jaren 90 $20.000 geïnvesteerd in een training bij een psycholoog in Amerika. Dat was een kerel die met de meest succesvolle traders ter wereld les gaf, coachte. En ik zei toen ook tegen hem, ik zeg, listen, I'm a loser, I'm coming from Holland. I want to know what the difference is. En toen begon hij te lachen. Toen zei hij, ja, dat is een interessante introductie. Ik zei, ja, maar dat is echt oprecht. Ik zeg, ik weet een hoop, maar ik verdien geen geld. Ik verdien geen structureel geld. Dus wat doe ik nou fout? En toen zei hij, het verschil tussen winnen en verliezen is eigenlijk maar één zinnetje. It's okay to lose. Toen moest ik lachen, toen zei ik, it's okay to lose. Hij zegt, ja, een winnaar heeft geaccepteerd dat hij zal verliezen. Maar een verliezer heeft nog steeds niet geaccepteerd dat hij verliest. En die gaat dus hele gekke dingen doen om de emotionele pijn, de financiële pijn, weg te stoppen. Bij te kopen, langer te hopen, niet in te grijpen. Uiteindelijk wordt het dan, zeg ik altijd, wanhoop en een puinhoop. Dus je komt in een soort hoopcyclus terecht. Dat is een hele menselijke reactie, maar een hele foute als het gaat om beleggen. En bij beleggen moet je vooral dingen doen die tegen je natuur ingaan. En dat tegennatuurlijk gedrag ontwikkelen, begrijpen dat het daarom gaat, dat is essentieel om uiteindelijk structureel succesvol te kunnen zijn.
Laatste vraag, kort. De klanten van Easy Broker, die krijgen toegang tot de educatie van het beleggingsinstituut. Ja. Wat kunnen ze verwachten? Wat houdt dat kort gezegd in?
Nou ja, we hebben een aantal, op allerlei niveaus hebben we digitale trainingen ontwikkeld. Dus mensen kunnen in hun eigen tempo onze trainingen bekijken en krijgen er ook wat feedback op. Als ze dat doorlopen hebben, krijgen ze na de hand ook een half jaar lang toegang tot onder andere mijn marktupdates en andere informatie. En ja, ik vind het heel fijn dat een broker zoals Easy Broker snapt dat, dat er een hoop te winnen is als het gaat om educatie. Want zoals gezegd, de meeste mensen, ja, die beginnen maar, drukken op een knop en hebben aandelen en zeggen dan dat ze aan het beleggen zijn. Dus zij onderkennen dat het belangrijk is om echt kennis te openen, zeg maar. En dat hebben ze, dankzij onze samenwerking, hebben dat kunnen doen. Het is een beetje een verlengde van de Alex Academy. Ik sta open voor educatie. Dat is wat ik met passie en interesse doe. En ik wil graag mensen helpen. Dus dat kan nu van mensen die een rekening openen bij Easy Broker.
André, hartelijk dank.
Graag gedaan.